brandweer.
Goedenavond.
Ja, het tweede gedeelte, hè? Dus u vertelde het mij.
Geestelijk genezen, kunt u daar misschien iets over zeggen?
Ja, geestelijk genezen, dat is in feite niets anders dan bij een ander het evenwicht herstellen. Door je eigen kracht daarvoor op de juiste manier te gebruiken.
Hoe kun je dat?
In de eerste plaats, je moet het willen. In de tweede plaats moet je het voelen. Als je niet het gevoel hebt dat je een ander moet genezen, dan lukt het meestal maar half. Dan, de manier waarop is afhankelijk van de persoon die je bent. De een legt handen op, de ander die gaat met de handen door de aura en constateert dan ergens een gevoel van onevenwichtigheid en straalt daarin. Er zijn 1001 methoden denkbaar. Maar het belangrijke is eigenlijk dat je dus aanvoelt dat de ander een gebrek heeft ergens, een onevenwichtigheid. En dat je dus medelijden met die persoon hebt, zeg het zomaar. En dat je dat dus wilt verhelpen. En als je dat gevoel heel sterk hebt, je zegt tegen jezelf, ik voel dat het zo is, dus ik kan het, dan gebeurt het. Het is een kwestie van zelfvertrouwen vooral. Voldoen?
Dus de reguliere gezondheidszorg, die hebben dus eigenlijk, zou je eigenlijk niet nodig hebben in de zin van de microbiologie.
Ja, de reguliere gezondheidszorg komt voort uit het feit dat de tegenwoordige mens ongezond wordt geboren en daarmee doorgaat tot hij sterft. De maatschappij schept onevenwichtigheden, je zit in een ecologische anomalie en daar kunnen nu eenmaal allerhande dingen ontstaan waar je wat aan moet doen. Kijk, je kunt met geestelijk genezen geen blinde darmontsteking weghalen. Maar wel omdat dat dus enorme energieën zou vereisen, die kunnen de meesten niet opbrengen. Maar een hoop pijn en zenuwstoring kun je wegnemen. Bepaalde, meer door de psyche, bepaalde storingen, die kun je over het algemeen ook redelijk snel opheffen. En ik geloof dus dat je in de geneeskunde, de moderne geneeskunde, toch een eind de richting uit moet gaan van de psychosomatica. En dat je daarbij dus de paranormale genezers eenvoudig toe moet laten. Mijnentwege onder toezicht van de school, de medici en alles. Maar met vrijheid om te werken. En dan kom je dus wel aan het beste resultaat. Ik ben bang dat de gezondheidszorg langzaam maar zeker een industrie is geworden die een schijn van gezondheid als product tegen hoge prijzen aflevert.
Maar stel nou zo'n blinde darm, is dat niet op te brengen omdat er niet genoeg energie in een mens zit? Of kun je die energie niet door laten stromen om dat te genezen? Want dat is theoretisch wel mogelijk.
Ja, je kunt dus wanneer je enorm sterk geconcentreerd kunt zijn, kun je allerhande dingen doen, zoals een geestelijke genezing en geestelijke operatie desnoods. Dan kun je dus zonder de weefsels van elkaar te scheiden, de zieke plek als het ware grijpen en daar iets verwijderen of iets veranderen. Maar dat vergt een kennis en een concentratie die de meeste mensen ver te boven gaat. Dan als je die dingen dan gaat aanbevelen, ja, dan zeggen ze, ik zal die blinde duim even genezen. En dan zit de patiënt met een buikvliesontsteking. Dat moet je ook niet hebben.
Ik spreek over concentratie, maar dan gebruik je dat begrip zoals je dat ook bij de sfeer van de buddhistische yoga-sfeer, Patanjali en dergelijke over geschreven hebben. Die sfeer een beetje denken over concentratie? Of?
Ongetwijfeld, ja. Concentratie is niets anders dan het uitwisselen van elk besef buiten dat punt waarmee je bezig bent, breng je gehele wezen, je gehele energie weg. Je wordt dus als het ware één met datgene wat je wilt doen en vergeet wat je buiten dat nog bent.
Hoe kun je dat oefenen?
Ja, het meest eenvoudige is dat je eerst leert om zelfvertrouwen te hebben. Dus begin eenvoudig met eens een keer een hoofdpijntje weg, een handje op te leggen. De moeders doen het vaak onbewust, kind heeft pijn, zoentje erop, het is over. Dat is gewoon een half suggestief, maar ook een half krachtoverdragingsproces. Probeer dat dus gewoon te doen, maar ga elke keer een stapje verder. En elke keer wanneer je het wil doen, probeer alles te vergeten buiten dat ene wat je tot stand wil brengen. Dan zul je vanzelf zien dat op een gegeven ogenblik eigenlijk de mens niet eens meer voor je bestaat als patiënt. Dus de patiënt is geen mens meer. Het is een probleem geworden wat je met je eigen geest in orde brengt, wat je oplost. En pas als je zover bent gekomen, dan kun je een geestelijke operatie beginnen.
Het is dus eigenlijk een vorm van liefdeoverdracht. Dat schakelt het alles uit.
Ja, liefde kan niet bestaan zonder haat.
Ja, nee, haat, die bedoel ik niet.
Je haat de toestand.
Ja. Hè?
En daardoor is je liefde voor de mens toegenomen. Omdat je hem wilt beschermen tegen datgene wat hij ondergaat. Maar wat jij herkent en als zodanig haat, dus niet kunt aanvaarden.
Hoe staat het in dit verband met de identificatie van jezelf met je patiënt?
Daar moet je niet te ver mee gaan. Als je geheel met de patiënt zou identificeren, dan krijg je dus een overname van de symptomen die de patiënt heeft. En als je er lang mee doorgaat, misschien zelfs van de kwaal. Dat is niet de bedoeling. Je moet je eenvoudig richten op het wegwerken van de kwaal. De patiënt is daarbij als aanleiding aanwezig, maar de bestrijding van de kwaal is het enige wat telt. Dus u ziet, het is toch een klein beetje anders misschien dan een één worden met de ander zonder meer.
En dan wat de psychische ziekte betreft, zware psychische, zware neurose en dergelijke meer, dat is van dezelfde.
Dat geldt hetzelfde, je moet de neurose proberen te herkennen eerst, dat is een verstandelijk proces. Daarna moet je de patiënt erkennen als degene die achter die neurose bestaat. Dat zijn dus gewoon waarnemingsprocessen, die twee. Daarna richt je je op de neurose en je probeert die te maken tot een normaal bestanddeel. En niet meer een dominerend bestanddeel, maar een normaal bestanddeel van de psyche van degene waarmee je werkt. En op dat ogenblik wordt dus de neurose aanmerkelijk minder dominant. En daarna geef je dus suggesties in de richting dat ze niet meer aanwezig is. Of schoon je weet dat ze in principe blijft bestaan. Hierdoor beïnvloed je het gedrag van een patiënt die daardoor zijn neurose meester wordt. Want je kunt een neurose heel vaak niet wegwerken, omdat de oorzaken daarvan in andere levens kunnen liggen. Ze kunnen liggen in belevingen die de patiënt zelf niet eens meer durft te herinneren of kan herinneren. Dus je moet hier eigenlijk werken met een zelf ingrijpen in de onevenwichtigheid, het uitwissen daarvan, en dat is egaliseren, het is niet wegnemen. En maar vlak maken, gelijk maken. En daarna geef je suggestie, waardoor die patiënt dus het gevoel heeft dat hij de baas is, dat het hem niet kan deren. En dan ontstaat eerst de zelfoverwinning, daarmee het zelfvertrouwen, en dan verdwijnt de neurose, ofschoon de ervaring eruit is voortgekomen, normaal deel blijft van de persoonlijkheid.
Het lijkt me zo moeilijk wanneer we met die zogenaamde met de wet van karma, er zijn ook pas van karmische ziekte, niet verwarrend in de hoofdstad. Mogen we daar wel?
Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Karma is niet, je hebt een ziekte veroorzaakt die je krijgt erin. Karma is doodgewoon, je hebt te veel gevreten en dan moet je al dat vet meedragen. Karma is dus in wezen het resultaat van een gehele levenservaring, waardoor een oriëntering ontstaat in een volgend leven, waarbij bepaalde belevingen kunnen optreden. Maar ze zijn nooit door het karma bepaald. Ze worden altijd door de persoon zelf bepaald. En kun je die persoon dus duidelijk maken hoe dat tot stand is gekomen, dan kun je zelfs bereiken dat die zijn karma, zoals dat heet, overwint. Maar je kunt hem niet ontdoen van de noodzaak bepaalde ervaringen op te doen om zijn eigen evenwichtigheid, vooral geestelijk, te vinden.
Maar men zegt dat de karma brengt dat uit een vorig leven mee. Hoe kan het zelfs een ander tellen wat dat karma dan is, waar dat vandaan komt, dat wij het zelf niet eens weten?
Ja. Luister, je kunt een hele hoop zogenaamd karmisch bepaalde dingen terugvinden, bijvoorbeeld via regressietechniek.
Ja, ja.
En dan kun je zeggen, ja, daar ligt de oorzaak, best. En dan kun je zeggen, dit is het gevolg, maar is dat juist? Dat weet je eigenlijk niet. De conclusie die wordt getrokken wanneer je het over karma hebt, is dus eigenlijk altijd een veronderstelling en geen feit. Ja, ik kan ook een verleden van iemand aflezen, hè? Misschien een deel van zijn toekomst, en kan ik zeggen, ja, dat is karmisch bepaald. Nee, dat is niet karmisch bepaald, maar dat zijn de waarschijnlijkheidssporen die echt zijn geworden uit het verleden, en ik lees dan af het grootste waarschijnlijkheidsspoor van mogelijkheden in de toekomst. Maar elke verandering in mentaliteit en besluitvorming laat dat toekomstig karma dus afbuigen voor wat ik voorspeld heb. Daarom is het altijd veel gemakkelijker om het verleden van iemand af te lezen dan zijn toekomst te voorspellen.
Ja.
Een hele andere vraag. Het is over de OBV. Uit hoeveel entiteiten bestaat de OBV?
Ik heb ze nooit geteld. Maar als je bij elkaar bekijkt, dan is het een aardig plukje. Ik denk dat je een stad als Arnhem daarmee zou kunnen bevolken als ze allemaal tegelijk incarneren.
Op hoeveel groepen werkt de ODV in deze wereld, op deze aarde, in?
Als ODV werken we natuurlijk alleen in het Nederlandse taalgebied. Daarnaast hebben we nog een 17 soortgelijke vestigingen die dan allemaal ook weer een aantal groepen omvatten.
En werkt ze ook in andere werelden dan de
eigen? Stoffelijke werelden niet zover mij bekend. Maar we werken dus wel in de sferen. We werken bijvoorbeeld vaak, meestal vanuit Zomerland dat we dat doen, naar duistere werelden, schaduwwerelden, om daar mensen los te maken en zo. Zo voor begeleiding als iemand dood gaat vaak. Dat soort dingen doen we, ja. Dus het is een heel aardig bedrijf als je het zo bekijkt. Ik wil zeggen aandelen, er is geen emissie geweest.
Ik wil de aandelen een andere zin, een andere betekenis gebruiken. Er is aandelen van vrouw, dat is misschien een absurde vraag, hoor. Waarschijnlijk is het natuurlijk, maar bij ons zal dat gebeuren. Zijn er vrouwelijke entiteiten die ook doorkomen?
Nou, je bent er net met één bezig geweest. Maar ja, dat is heel eenvoudig een afspraak die we met het medium hebben. In het verleden lieten we vrouwen door, want die hadden dan de gewoonte om hun vrouwelijke gebaartjes en dergelijke te nemen. En vergeet niet, het zijn dan vaak ook vrouwen die nog de 19e eeuwse, 18e eeuwse gebruiken hebben. En dat werd een beetje belachelijk en daar werd hij mee geplaatst. Toen zei hij, nou, als de vrouwen doorkomen, doe ik het niet meer. Dus nou laten we vrouwen doorkomen. Maar die doen het dan wel in mannelijke vorm. Ja. Wat is het verschil tussen de seksen? Op aarde een klein stukje en een hoop gepraat en de rest niets.
Ik heb een vraag naar aanleiding in uw betogen. Een tijdje geleden al wel over astronomie ging dat. Ik kon er niet achter. Als de aarde sneller draait, dan staat er, door u gezegd dus, dan wordt de zwaartekracht vergroot.
Ja.
Maar de uitwerking op de daarop levende wezens telt daar de middelpuntvriendende kracht niet. Dat speelt hij dan niet meer over.
Nee. Middelpuntvriendende kracht geldt alleen daar waar geen kernmassa aanwezig is. Middelpuntvriendende kracht kan dus alleen daar ontstaan waar de bewegingssnelheid groter is dan het eigen geproduceerde zwaartekrachtveld van de massa. Maar op aarde gebeurt dat niet gauw. En nou ja, als u dag en nacht per minuut voorbij zou zien trekken, dan zou u niet alleen ze zien vliegen, dan zou u zelf vliegen, wij verspreken.
Nou ja, de wassa wordt dus groter als er meer energietoevoer is om het sneller te laten draaien. Kun je het zo begrijpen?
Beweging in zichzelf heeft het einde zichzelf in stand te houden. Wanneer er dus hoe dan ook een versnelling van beweging optreedt, dan wordt dat omgezet in een hogere vorm van eigen beweging. En deze beweging representeert weer een bepaalde vorm van energie. Het is de beweging ten aanzien van de zuivere materiële massa, welke tezamen dus een veld doen ontstaan. Het veld wordt normalerwijze dus eerst tot stand gebracht langs de rotatieas, of op de as van de beweging, en wordt daarna dus in overeenstemming met de vorm naar buiten toe geprojecteerd totdat een sluitend en rondlopend veld is ontstaan. Dat veld is dan een magnetisch veld, maar dat magnetisch veld snijdt dan weer andere velden, en door die doorsnijding van andere velden eigenlijk ontstaat dus ruimte.
Juist, maar als de aarde nu dichter bij de zon komt, moet die dan, om er niet op te vallen, snel draaien of langzaam?
Zijn draaien mag hetzelfde blijven, maar zijn omlooptijd moet verkort worden. Omdat jij natuurlijk. Ja. Dat is de beweging die het evenwicht ten aanzien van de zon in stand houdt. De rotatie heeft er verder niks mee te maken. Kan het door beïnvloed worden, maar is niet noodzakelijk.
Dank u wel.
Die zwaartekracht is niet ook een niet-materiële kracht.
Zwaartekracht is in feite, als je het ooit goed wilt zeggen, een snijding van twee velden, waarbij de grootste concentratie van snijpunten een punt van aantrekking vormt, en waarbij de toename van die snijpunten dus een vergroting van de aantrekking ter gevolg heeft. Vindt u een magnetisch veld materieel of niet materieel?
Ik denk dat er die zuiver materiële velden zijn, denk ik, maar misschien niet anders.
Dat het wel materieel is, ja.
In feite is elk veld niets anders dan een energietoestand die invloed uit kan oefenen op alle materie die ze beroeren. Dus bij een magnetisch veld het geval dan een. In dit geval zou je dus ook kunnen zeggen dat zwaartekracht in zichzelf als veld kan worden voorgesteld, maar dat het niet van zuiver stoffelijke aard is. Maar dat het een energieverhouding is die de energieverhoudingen van elk molecuul en elk atoom binnen dat veld beïnvloedt en daardoor de relaties onderling verandert.
De uitwerking is toch materieel dan? Is het dan?
Natuurlijk. Kijk, als er een redenvoering wordt gehouden in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, ja, ver zonders. Reagan heeft er ook pas erin gehouden, zo gaat dat door. En dan kun je zeggen, dat is eigenlijk niets. Maar wat er gezegd wordt, heeft invloed, omdat anderen dan denken dat het iets betekent. Zo zou je dat van al die krachten ook kunnen zeggen. Het resultaat is dus niets anders dan de reactie van datgene wat bestaat op een mogelijkheid die hen als het ware snijdt. Het is de beste manier om te zeggen.
Dat is dan dus ook in het binnen het atoom. Dus atoomkracht is dus uiteraard ook niet alleen zuiver materieel.
Nee, atoomkracht, juist een atoom ontleed. Dan kun je tot de conclusie zijn een aantal kleinste delen die niets anders zijn dan een werveling in de ruimte, dus geen materie, maar die daardoor ten aanzien van de omgeving een begrenzing hebben gekregen en zo onderlinge bindingen kunnen aangaan. Een gemeenschappelijk veld impliceert dan weer dat andere delen verbonden kunnen worden En de eigenschappen van de kern bepalen de wijze waarop die binding plaatsvindt. Hierdoor ontstaan een aantal omloopbanen. Dat zijn de meeste de elektronen. We hebben binnen hebben een kern. En daar vinden we dus van alles, neutronen, maar bijvoorbeeld ook ionen, anionen, die daar ook wel degelijk in aanwezig zijn. Maar in een bepaalde binding zijn ze naar buiten toe vergelijkbaar met een neutron. Heel natuurlijk.
Maar hoe komt het dan dat als wij dit alles waarnemen, althans natuurkundig vertelde dat, als we dat waarnemen, dat we met onze waarneming daar invloed, dat er dan een verandering van constellatie ontstaat in die velden en die rotaties?
Omdat de waarneming alleen mogelijk is door een invloed erop uit te oefenen, waardoor het proces in zijn geheel kenbaar wordt. Maar die invloed betekent gelijktijdig een verandering in de omloop, omdat er een kwestie is van ontrokken of toegevoegde energie. In deze gevallen van atomen dus, is elke waarneming alleen mogelijk wanneer we gebruik maken van allerhand velden, bijvoorbeeld, om daarin een kenbaarheid te bereiken, of bij bepaalde kleine steden dat we bijvoorbeeld een nevelkamer gebruiken. Maar dat wil in feite zeggen dat we een anormale passage veroorzaken door de fijne materie. Dan ontstaat de kenbaarheid, maar gelijktijdig wordt door de kenbaarheid de gedraging van de kleinste deel beïnvloed. Ja.
Kunt u nog iets zeggen over de kleuren waarin we op het ogenblik leven en wat in de toekomst? In de nabije toekomst de kleuren optreden.
Nou, we zijn afgelopen de roodperiode. Er is een korte witperiode op komst. Daarna krijgen we dus een blauwperiode van anderhalve week ongeveer. Daarna krijgen we geel licht. Dat is ook erg interessant. En daarna krijgen we weer een roodperiode die ongeveer 4-25 dagen duurt.
Kunt u al zeggen welke president in de Verenigde Staten ons te wachten staat?
Ik zou dat niet met zekerheid durven zeggen, maar ik raad u aan te bidden, o Heer, bescherm ons tegen de predikant.
Maar vindt u niet dat de Amerikaanse predikant het wel goed doet?
Elke mens die in zijn denken zo eenzijdig is dat hij tv-predikant wil worden, heeft een eenzijdigheid die politiek gezien tot grote conflicten zou moeten voeren, ongeacht de goedheid van zijn bedoeling.
Anders alles wat fijner de land.
Ja, hoe fijner ze zijn, hoe sneller ze door de mond vallen. Huh? Maar juist en als het dan 4 jaar door die mand moet vallen, dan blijft er van de mand weinig over. Het is nog te restaureren daar. Het is nog te restaureren. Kijk dat de belangengroeperingen zo sterk zijn op het ogenblik dat je dus zeer conservatief moet denken om wat te bereiken in de Verenigde Staten. En dat is heus niet te danken aan de gewone burger. Ja, die gelooft alleen wat hij in de krant leest en op de tv ziet. Zo stom is hij nog. Maar in werkelijkheid gaat het erom, er zijn zeer grote belangen in de bewapeningsindustrie, atoomindustrie, toeleveringsindustrieën voor NASA en dergelijke. Er zitten hele grote concerns. We zitten erachter en er zijn enorme belangen mee gedaan. Die dingen kun je niet ineens laten vallen, omdat dan dergelijke concerns ineens geen winst meer zouden maken. Dat is een heel, heel globaal gezicht uit de tijd.
Maar we hebben nu ongeveer 2000 jaar zogenaamde christelijke cultuurgeschiedenis gehad. Dat is grote vraagtekens. Staan we nu op een keerpunt, dat we zouden kunnen zeggen, maar deze 2000 jaar gaan we naar een heroriëntatie, dan misschien...
Oh, daar bent u wel druk mee bezig. Het absolute gezag van de geestelijkheid is weg. het absolute aanvaarden van het openbaar gezag, het begint ook enorm af te nemen.
Komt dat door in de plaats?
Als de wereld leefbaar moet blijven, onderlinge samenwerking. Maar op het ogenblik kan dat alleen nog bereikt worden door een belangengemeenschap. En wanneer het belang niet meer wordt gezien als eigen belang, maar als gemeenschapsbelang voor het bestaan van de mensheid, etc., dan kun je ontzettend veel bereiken. Maar ja, in christendom, u zegt dat ze 2000 jaar christendom, laten we het zo zeggen. Er zijn ongeveer 60 jaar geweest dat er werkelijk christenen op aarde waren. Daarna werd de zaak geïnstitutionaliseerd. Wat overbleef had met Christus heel weinig te maken en heel veel met zelfrechtvaardiging en zelfrecht.
Zal er dan nu een nieuw christusbewustzijn komen, denk je? Zal dat een grote impuls geven of zal de Boeddha-impuls belangrijk worden? Of globaal gespreken?
Ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen, of het nou Christus, Allah of Boeddha is of Mohammed of een ander, het interesseert me niet, zolang het maar goed is. Het gaat namelijk niet om de persoonlijkheid. Het gaat om het wezen, om de mogelijkheid die daaruit te winnen is. En als we ze dan allemaal bij elkaar nemen, dan hebben ze een paar grondwaarheden gegeven waar we heus ontzettend veel mee zouden kunnen doen wanneer we op aarde zouden leven.
Er zijn
ja.
toch maar mensen die het doen?
Ongetwijfeld. Maar de meeste mensen zeggen, ja, ik wil het ook wel doen, maar dan moet jij beginnen. Daarom gebeurt het niet.
Zal toch het Oosterse denken weer invloed gaan krijgen, denk je, in de nieuwe cultuur, geschiedenis, of dan maar zo, globaal te zeggen?
Oosters denken, nee, ik denk het niet. Als u zou het zeggen, het magisch denken, dan zou u waarschijnlijk dichter bij de waarheid zitten. Het is in feite zo dat de materialistische ontwikkelingen van de laatste tijd, eigenlijk al vanaf ongeveer het begin van de steden, dus zeg van 1100 af, steeds materialistischer geworden, de mensen dus heeft gebracht op een punt waarbij ze hun eigen innerlijke kwaliteiten niet meer ontwikkelen. En we zijn nu op een punt gekomen dat de mens radeloos is, omdat hij met het weten geen raad meer weet. En dan gaat hij terugvallen op zijn innerlijke kwaliteiten. En dan krijg je het ogenblik waarschijnlijk een rage van allerhand occulte zaken en Oosterse filosofieën, maar dat verdwijnt wel weer. Maar waar het om gaat is dat de mens weer meer gaat grijpen naar binnen toe, naar zijn innerlijke wereld, dat hij meer vanuit die innerlijke wereld wil weten en beleven. En daardoor krijgen we dan weer de samenvoeging van materie en geest. Geest en materie, zoals u het noemen wilt. Wanneer de geest weer invloed heeft op onze materiële waardering en niet de materiële waardering ons dwingt tot ontkenning van hetgeen we geestelijk herkennen als noodzakelijk, dan komen we verder. En dat is een proces dat op het ogenblik sterk gaande is en dat heel waarschijnlijk binnen enkele jaren al merkbare gevolgen zal hebben. We nemen aan dat het in de jaren 90 tot 92 al kenbaar zal worden, duidelijk zal worden. De verandering is al aan de gang vanaf zeg maar 1986, 1987. Dus u hebt een jaartje te goed waarin vele dingen veranderen zonder dat u ze begrijpt. Daarna zult u ze gaan aanvoelen. Tegen de tijd dat u ze begrijpt, zijn ze eigenlijk al gebeurd. Dan staan we dicht bij het jaar 2000.
Maar innerlijk heeft dan ook betekenen dromerijen, bespiegelingen in jezelf, niet betrokken op de wereld, maar meer betrokken op
de wereld. Heeft de mens ooit iets gepresteerd zonder te dromen?
Kan ik niet beoordelen.
Toen iemand het rad uitvond, heeft hij eerst moeten dromen erover. Hij is ermee bezig geweest, hij heeft gefilosofeerd, hoe kan dat? Iemand ontdekte dat je in het vuur een speer kon harden. Maar dan moet je eerst gezien hebben dat dus die verkoolde einde van een tak veel scherper waren, is ermee bezig geweest. En heeft gedroomd hoe het zou zijn als hij een wapen had dat net zo sterk en zo scherp gepunt was. Daarna heeft hij het gemaakt.
Correct, ik dacht even meer wegdromen, wegdromen van de wereld. en met geen oog hebben voor de concrete werkelijkheid om die heen.
Ja, dat is de algemene kwaal op dit moment. Men droomt weg van de wereld en men denkt dat men iets wetenschappelijk op kan lossen. Bijvoorbeeld economie wordt gezien als een toch wel zeer concrete wetenschap. Maar ja, wanneer we ons realiseren dat ze alleen ten aanzien van het verleden dit kan zijn, dat ze niet in staat is rekening te houden met de gevoelsmatige veranderingen die de reacties van de massa en daarmee de markt en de rest allemaal beïnvloeden, dan komen we verder. Wanneer we weten dat aanvoelen bij een interpretatie belangrijk kan zijn, dan kun je daar iets van maken. Psychologie wordt gezien als een, nou, niet meer helemaal halfzachte wetenschap. Maar laten we eerlijk zijn, psychologie, zolang je alleen uitgaat van de regeltjes van de grote psychologen, kom je niet ver. Pas op het ogenblik dat je ze gebruikt om tot een erkennen te komen van wat je aanvoelt en daardoor een toetsingsmoment bereikt, kom je verder. Je moet weer naar binnen toe.
Met het innerlijk eigen, je moet naar binnen toe, zegt u. Ik denk ook eerlijk dat het zo moet eigenlijk, maar het charmante van de aantal Oosterse filosofen lijkt mij dat ze juist deze op die innerlijk eigen gewezen hebben.
De kerk heeft altijd gepredikt, heb uw naaste lief, maar ze heeft ook de wapens gezien.
De kerk
is
heel
anders. Ja, ik vraag me nu even over, is niet de Oosterse filosofie juist de filosofie van de innerlijke wijze, waaruit wij weer inspiratie kunnen putten voor nieuw bewustzijn, globaal gesproken?
Dat is het oude ex-Orientelux. Ja. Nou, ik zou zeggen, ze kan je natuurlijk helpen om je leven en je wereld beter te begrijpen. Maar je kunt niet aan de ene kant zo humaan zijn als het Westen wil zijn en aan de andere kant een Oosterse filosofie volledig volgen. Een Oosterse filosofie volgen wil in feite zeggen alleen nog maar letten op innerlijke waarheid en je eigen beheersing en daarbij verder jezelf en anderen daaraan rustig opofferen. Daar ben je niet bij betrokken. Meegevoel, liefde en dergelijke zijn in vele Oosterse filosofieën ofwel de uitlaatklep, een binding te veroorzaken, dan wel het magisch ritueel om effecten bij de goden tot stand te brengen, dan wel, en dat komt nog veel meer voor, zaken die eigenlijk niet ter zake doende zijn. En ik denk niet dat het Westen rijp is voor een dergelijke benadering. Nou, wat u er zelf zegt, 2000 jaar christendom. Kun je niet ineens afstappen van de persoonlijke relatie zoals die wordt gezien in een christelijke samenleving? Je kunt niet ineens afstand doen van je eigen belangrijkheden naar buiten toe, je verplichtingen naar buiten toe, om je alleen tot een innerlijke wereld te beperken. Met andere woorden, je kunt in feite alleen maar een verwaterde versie van Oosters denken hanteren in de westerse wereld. En u weet hoe het gaat met melk, als je er water bij doet, wordt het wel meer, maar het is wel minder gezond.
Ik denk eigenlijk dat de goede aspecten van het Oosterse denken combineren met goede aspecten van het Westerse denken. Dus om elkaar aanvullen.
Dat kan pas daar ontstaan waar geen gevoel van meerwaardigheid, laat staan van verwerping van anderen, meer aanwezig is. Dat zie ik voorlopig.
Dat is wel fijn.
Ja, dat zag ik ook niet, maar je hebt me door patent gemaakt. Ja, ik zal dan nog ten hoogste één opmerking beantwoorden, deze gezellige babbel, en daarna gaan afsluiten.
We zijn hier in het Westen geplaatst. Is het zo nuttig om je dan te gaan herplaatsen op gebieden waar je eigenlijk dus niet geplaatst bent?
Je herplaatst jezelf niet. maar je probeert voor jezelf een verklaring te vinden van je onvermogen om die plaats te accepteren zoals die is. Met andere woorden, zoals alle godsdiensten, wijsgerige systemen, wanneer je ze niet waar kunt maken door wat je zelf bent, zijn ze maar al te vaak een vlucht voor datgene wat je weet te zijn. Is dat goed?
Ja.
Verder gaan we nou sluiten. Wilt u een paar woordjes geven? Hoe zegt u?
Ontrafelen.
Dit.
Ja, het is een droom van lang geleden, waarin ik eigenlijk gedreven door het aanschouwen van dit licht mijzelf op te ontrafelen van wat het was. Het witte licht werd vele kleuren. Het werd een veelheid en een pracht die voor mij werd tot groots gebeuren. Maar toen ik voor een ogenblik verstilde, een ogenblik niet meer ontrafelen wilde, toen werd het mij weer wit en kracht. Want in de droom wordt al beleden, en dromend wordt het vaak beleefd, dat al wat is en ooit kan komen, werkelijkheid en zinrijkheid, ja, een betekenis heeft. En in de dromen wordt begrepen wat men in het leven niet verstaat. Het ontrafelen is zelf spelen. Het zoeken naar wat onderdelen dat alleen ruïnes achterlaat, tenzij je weer herbouwd tot ene wat ontrafeld is geweest. En dan en nu vaak onbevreesd je in het witte licht kunt treden, niet sprekende van werkelijkheden en van begrip en wezenlijkheid, maar in het licht jezelf ervaren als een deel van eeuwigheid.